Laten wij het woord van God openen en een gedeelte lezen uit 1 Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen, we lezen hoofdstuk 5. In het slotgedeelte van hoofdstuk 4 heeft Paulus gesproken over de wederkomst van Christus. En in het begin van hoofdstuk 5 sluit hij daarbij aan over het tijdstip en de situatie, de gelegenheden, wanneer dat zal gebeuren. Laten wij dit hoofdstuk lezen. Het woord van God spreekt dan als volgt tot ons, maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft, want u weet zelf heel goed dat de dag van de Here komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de baren zweeën een zwangere vrouw en ze zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u broeders bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, uw leiding geven in de Heere en u terechtwijzen. En in uitermate hoogte achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met allen geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt. Maar jaag altijd het goede na en voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd, bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit, veracht de profetie niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En mogen de God van de vrede zelf uw geheel en al heiligen en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Broeders, bid voor ons. Groet alle broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heere dat deze brief aan alle heilige broeders voorgelezen wordt. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de preek van deze avond is 1 Thessalonicenzen 5, vers 16, 17 en 18. Ik zal ze nog een keer voorlezen. Vers 16 tot en met 18. Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Thema boven de preek is blijdschap, dialoog en dankbaarheid. Blijdschap, dialoog en dankbaarheid. Drie gedachten. Het zijn woorden in deze tijd. Het zijn woorden van God. En het zijn woorden voor ons. Het zijn woorden in deze tijd. Ik wil in de eerste gedachte nagaan waarom Paulus in die situatie deze woorden uitkiest. Deze drie aansporingen. Omdat gepast was voor de situatie toen, maar het zijn ook woorden in deze tijd. Het zijn ook woorden die in onze tijd, in onze samenleving, aandacht vragen. Woorden in onze tijd. Het zijn woorden van God. Er staat bij, dit is de wil van God. in Christus Jezus voor u. En het zijn woorden voor ons. En dan luisteren eenvoudig en direct naar de aansporingen die hier tot ons komen. Om ons te verblijden, om te bidden en om te danken. Gemeente, stel dat je in drie woorden zou moeten aangeven waar het in het christelijke geloof om gaat. Neem eens een moment dat je probeert drie woorden, drie begrippen, je voor te stellen waarmee je zegt, nou als ik die drie woorden heb, dan hebben we de kern van het christelijke geloof te pakken. Dan zitten we bij het wezenlijke. Dan zitten we bij waar de Bijbel uiteindelijk over gaat. Drie woorden, drie begrippen. Wat zou je zeggen? Ik denk dat er heel wat bij ons zijn die zeggen, ja, dan kies ik voor de drie woorden die de catechismus noemt: ellende, verlossing, dankbaarheid. En dat mag, dat is een Bijbels drietal. Het is niet alleen de catechismus die deze woorden gebruikt. We vinden ze ook in Romeinen 7. Paulus zegt het. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik dank God. Dus dat zijn drie Bijbelse woorden die we zeker mogen kiezen. Misschien dat anderen van ons zeggen, ik kom uit bij geloof, hoop en liefde. Ook dat is terecht, ook dat is Bijbels. Denk bijvoorbeeld aan 1 Korinthe 13. Drie, geloof, hoop en liefde. Paulus noemt die woorden ook in deze brief. Geloof, hoop en liefde. Dus we kunnen ook daarvan zeggen dat het een Bijbels drietal is. Kijk, bijvoorbeeld in hoofdstuk 1, vers 3. En zonder ophouden denken wij aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. Geloof, hoop, liefde. Hij noemt het drietal nog een keer in hoofdstuk 5, zoals we dat gelezen hebben. 1 Thessalonicenzen 5, vers 8. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Dus natuurlijk ook die drie, geloof, hoop en liefde, zijn een juist antwoord. We zouden er meer kunnen noemen. Geloof, gebod, gebed. Een drieslag waarin de catechismus ook de opbouw volgt. Geloof, 12 artikelen. Gebod, 10 geboden. Gebed, het Onze Vader. Ook daarmee zouden we dicht bij het centrum van het christelijke geloof zitten. Maar nu gaan we nog een stapje verder. Want dat kan wat beschrijvend zijn, hè, om met zo een aantal woorden proberen die kern te verwoorden van wat het christelijke geloof, de christelijke godsdienst is. We gaan een stap verder. Gemeente, wat zijn nu de drie kenmerken van een christen? Wat kenmerkt een christen? Of nog maar een stap dichterbij. Als u, als jij, jezelf als een christen mag zien. Hoe probeer je christen te zijn? Waarin komt het tot uitdrukking? Waarin wordt zichtbaar dat jij christen bent? Nou, Paulus noemt drie woorden die wat hem betreft de kern van het christen zijn aangeven. De woorden in onze tekst, vers 16, 17 en 18... Drie werkwoorden, verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles. Dus vreugde, gebed en dankbaarheid zijn drie woorden waarmee je in de overtuiging van Paulus tot de kern van het christen zijn gekomen bent. Nou, waarom kiest hij nu deze drie gemeenten? En waarom vult hij dat aan met die woorden? Verblijd u altijd en bid zonder ophouden en dank God in alles. Hoe meer je erover nadenkt, hoe meer vragen naar boven komen. Ik had dat ook in de voorbereiding bij het overdenken en mediteren over deze verse. Als je het leest is het natuurlijk heel eenvoudig. Het is geen moeilijk Nederlands. Maar wat staat er? Hoe meer je erover nadenkt, hoe meer vragen er boven komen. Verblijdt u altijd? Altijd? Moet je altijd blij zijn? Maar wat nu als je verdrietig bent? Wat als je rouw ervaart? Mag er dan geen ruimte zijn voor andere emoties? Bid zonder ophouden. Ja, ik moest denken aan wat Luther zei. Luther zei, het lukt mij niet om zonder afdwalende gedachten tot onze Vader te bidden. Bidden zonder ophouden. Kunnen we dat? Redden we dat? Is dat niet veel te hoog gegrepen? En dankbaar in alles. Paulus kan het niet wat genuanceerder, wat realistischer. Worden dan onze menselijke ervaringen van gebrokenheid en van tegenslag en moeite niet aan de kant geveegd en ontkend? Dus gemeente, we kunnen de versen lezen, maar het roept nogal wat vragen op. Laat ik wat zeggen over de context. Toen Paulus dit schreef, schreef hij dit in zijn brief aan de gemeente van Thessalonica. En deze brief gaat, kun je zeggen, over de wederkomst. Vooral het slotgedeelte van hoofdstuk 4 en het begin van hoofdstuk 5 dat we gelezen hebben. Dat gaat over Jezus die terugkomt. Hoe hij zou komen, vers 13 tot en met 18 van hoofdstuk 4. En het besef dat wij hem mogen verwachten, zonder angst. Mensen die niet in hem geloven, voor hem zal ik komen als een dief in de nacht. Het zal hen overvallen en ze zullen het niet kunnen ontvluchten. Maar zegt hij dan in hoofdstuk 5 vers 9, God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Door onze Heere Jezus Christus. Dus hij schrijft deze brief aan de gemeente om hen te verzekeren en te bemoedigen dat straks als Jezus terugkomt, dat verlossing en bevrijding en vreugde voor hen zal betekenen. Deze brief, 1 Thessalonicenzen, is ook de oudste brief die wij van Paulus hebben. De oudste brief, dus als wij deze woorden lezen in vers 16, 17 en 18, komen we daar thema's tegen die hij in andere brieven telkens weer zal herhalen en meestal uitvoeriger, uitgebreider. Hier noemt hij ze kort en krachtig, maar hij is het blijven zeggen. Het hoort werkelijk bij de kern van het evangelie zoals Paulus het heeft gepredikt. Zijn verwoording zouden we kunnen zeggen, de vrucht van de geest. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij in vers 19 en 20, 21 ingaat op het werk van de Heilige Geest. Nou, deze drie dingen dus aan de mensen, de christenen in Thessalonica. En waarom noemt hij dan deze drie? Die mensen leefden in een omgeving, in een cultuur, met godsdiensten om zich heen. En Paulus zegt als het ware, als hij deze drie dingen uitkiest, als jullie als christen dan verschil willen laten zien, als het helder moet worden dat een christen anders leeft dan een niet-christen, laat het dan duidelijk worden in drie dingen. In jullie blijdschap, in jullie gebed, in jullie dankbaarheid. Daar moet het zichtbaar worden. Daar ligt het verschil. En dat was ook zo, gemeente. Als je kijkt naar de cultuur van de Romeinen en de Grieken in die tijd, hun filosofieën, hun godsdiensten, dan ontdek je dat de mensen een vreugdeloos leven hadden. Vreugde, blijdschap speelde in hun levensvisie, in hun wereldbeschouwing eigenlijk geen rol. En straks als het einde zou komen, ja, dan zouden ze verdwijnen in de verveling van het schimmerrijk. Het hiernamaals was vooral heel saai, heel kleurloos, heel grauw, heel vreugdeloos. Dus Paulus zegt, als er een punt is waar jullie anders in moeten leven, dan moet het hierin zijn dat jullie altijd blij zijn. Hij noemt nog wat, hij noemt het gebed. Bid zonder ophouden. Natuurlijk werd er in die tijd ook tot de goden gebeden. Er waren zoveel goden. Er werd veel gebeden, maar voor al die andere mensen was bidden iets van beloven aan die God en dan hopen dat je wat terugkrijgt. Het was een ruilhandel. Als ik wat aan u geef, dan geeft u wel weer wat aan mij. Ja, zo was het bidden dus. Ik geef omdat u geeft. Maar Paulus die denkt bij bidden niet aan een ruilhandel, niet aan God die wat van mij nodig heeft, want ik heb wat en ik heb wat van hem nodig. Maar hij denkt bij het gebed aan de dialoog, aan het gesprek met God. En daarom heb ik dat thema ook zo genoemd, blijdschap, dialoog en dankbaarheid. Bidden is met God spreken, zoals een vriend met zijn vriend spreekt. Bid zonder ophouden, zegt Paulus daarom. Daar ligt het verschil. En dankbaarheid. Het derde dat hij noemt, dank God in alles. Dankbaarheid is voor Paulus, zou je kunnen zeggen, die innerlijke verwondering, die verrassing, die verbazing. Dat God goed is en genade geeft. Dat God ons redt. God is goed voor ons. Nou, dat was volslagen onbekend. Die notie van dankbaarheid voor onverdiende genade. En daarom zegt Paulus, als je dan wil laten zien dat je christen bent, dank God in alles. Nou, dat was toen, zeg maar 2000 jaar geleden. Thessalonica, Grieken, Romeinen. We gaan de stap maken naar ons. En het is vandaag dankdag, dus laat ik vooral vers 18 er dan uithalen. Dank God in alles. In onze cultuur, in onze samenleving, mensen weten geen raad met dankbaarheid. Mensen weten geen raad met dankbaarheid. We zien om ons heen mensen die wel dankbaar zouden willen zijn. Maar ja, wie moet je danken als er geen God is? Een paar jaar geleden verscheen er een boekje van Paul van Tongeren, een professor in de ethiek. En dat boekje heet Dankbaar, dubbele punt, denken over danken na de dood van God. Dankbaar. Denken over danken na de dood van God. En hij beschrijft in dat boekje dat wij in onze samenleving en onze cultuur geen raad meer weten met dankbaarheid. Ieder mens kent momenten dat de dankbaarheid als het ware naar boven komt. Ouders die een gezond kind ontvangen en ze zien zo'n klein, prachtig kindje, alles erop en eraan en het leeft. En ze voelen de dankbaarheid. Maar wie moet je dankbaar zijn voor dit geschenk als er geen God is die de schepper is? Of iemand die een ongeluk krijgt, bijna dood is geweest, op een nippertje aan de dood ontsnapt. En je mankeert niks en je stapt uit je auto die totaal los is. En je denkt, ik mag leven. En je voelt de dankbaarheid door je heen stroom. Maar wie moet je dankbaar zijn als er geen God is? Mensen die uit de operatie komen en denken, ik ben er nog. Ik ben niet in de operatie gebleven. Maar wie moet je dankbaar zijn als er geen God is? Zo is het gemeente ook in onze samenleving. En wij als christenen worden opgeroepen om dankbaar te zijn en God te danken. Waarin zijn wij anders? Als we kijken naar onze tijd en als we proberen helder te krijgen waarin wij nu in onze situatie hier in West-Europa, waarin wij christen zijn. Stel dat ik zou aanbellen bij de buren En vragen. Joh, die buren van jou, die zijn christen. Noem eens 3 dingen waarin je dat ziet. Wat zouden ze zeggen? Ja, volgens mij zijn ze tegen abortus en ze zijn tegen euthanasie en ze zijn tegen zondagswerk. Ja, dan heb je ook 3 dingen. Is dat wat het christen zijn is? Of hoor ik dan je buren zeggen, ja, die buren van mij, ze maken net zoveel mee als ik, ze hebben ook tegenslag en moeite, maar er is een bepaalde blijdschap in hun leven. Ik kan de vinger er niet op leggen, maar het is er eigenlijk altijd. En die mensen die, ja, die geloven niet alleen dat God bestaat, maar die mensen die spreken met hem. Het lijkt wel alsof ze hem kennen. En die mensen die zijn dankbaar voor grote dingen, kleine dingen. Ja, ik ben er eigenlijk wel jaloers op. Zouden onze buren dat horen? Geldt dat ook voor ons? Of als ik de vraag aan u, aan jou stel, als we die vraag allemaal aan onszelf stellen, waarin zouden wij christen willen zijn? Zeg je dan, ik verlang eigenlijk 3 dingen. Ik verlang 1, om altijd blij te zijn. Ik verlang ernaar, om zonder ophouden te bidden. En 3, ik verlang ernaar om God in alles te danken. 3 kenmerken die Paulus ons hier noemt. We gaan naar onze tweede gedachte. Nou zegt iemand, dominee, wat u daar schetst, dat is gewoon onhaalbaar. Dat klinkt wel mooi in een preek, maar in het gewone leven, ja, wie kan dit? Wie kan er nu altijd bidden, wie kan er altijd blij zijn en wie kan er nu in alle omstandigheden dankbaar zijn? Dat is iets voor de toekomst, dominee. Dat is gewoon op aarde nog onbereikbaar. Dat is misschien in de hemel zo, maar nu nog niet. Nou, daar zeg je iets heel belangrijks. Dat is waar. In de hemel, ja, in de hemel zijn wij altijd blij. In de hemel hebben wij altijd dat nauwe, intieme contact met God, zonder ophouden. In de hemel zullen wij altijd, eindeloos, onophoudelijk, zonder er moe van te worden, God danken. Het ging toch over de hemel? Het ging toch over de toekomst? Dit Bijbelboek. Over Jezus die terugkomt? Ja, laten we deze woorden dan ook in dat licht lezen. Er staat nog wat bij, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Want dit, en dit gaat dan over die 3 dingen. Want dit, verblijden, bidden en danken. Dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Eerst iets over die laatste paar woorden. In Christus Jezus voor u, mogen we ook zo lezen. Dat kan in het Grieks. In het Grieks kun je makkelijker met zinsdelen schuiven dan in het Nederlands. Nou, daar zal ik niet verder op ingaan, maar we mogen het ook zo vertalen. Want dit is de wil van God voor u in Christus Jezus. En ik zou het vanavond zo willen lezen. Dit is de wil van God voor u die in Christus Jezus bent. Dit is de wil van God voor u die in Christus Jezus gelooft. Dit is de wil van God voor u die in Christus Jezus gelooft. Dus gemeente, het gaat hier over mensen die in Christus geloven. En daar komt meteen ook die belofte bij, de belofte van de hemel, de belofte van blijdschap, van gebed en van dankbaarheid. Dat is niet iets wat wij moeten gaan presteren in eigen kracht, maar dat is in Christus Jezus. Ik besef heel goed dat ik vanavond een preek kan houden waar ik de lat ontzettend hoog leg en zeg, nou, dit moet je doen en dat nog en het derde hoort er ook nog bij. Maar er staat bij, het is voor u in Christus Jezus. Ieder van ons gemeente die in Christus gelooft, die krijgt dit als een belofte. God wil dit, staat er. God wil het. Dit is de wil van God. Dus dat wil ik vanavond ook zeggen. He, als je daarmee worstelt, die vraag, is dat ook voor mij? Dan klinkt hier in die paar woorden toch weer dat evangelie door. Geloof in Christus Jezus en het is voor u. Voor u die in Christus Jezus gelooft. Ieder van ons mag op hem vertrouwen. Ieder mag zich aan hem overgeven. En dan staat erbij, dit is de wil van God. Die wil van God, gemeente, is hier het besluit van God. God heeft gewild, God heeft besloten, heeft vastgelegd dat dit onze toekomst is. De hemelse toekomst is een toekomst van blijdschap en van bidden en van dankbaarheid. Inderdaad, dit gaat over de hemel. Dit gaat over de toekomst. God wil dat. God heeft dat vast besloten. Waarheen zijn wij op weg? Waarheen zijn wij op weg? Wij zijn op weg naar een toekomst die vol is van vreugde en van aanbidding en van dialoog met God en van dankbaarheid. Dat heeft God voor ons weggelegd. Als we het zo ook zien, gemeente, dat dit onze toekomst is, dat God dit heeft gewild als onze bestemming, dan zien wij ook dat deze drie dingen niet, middelen zijn tot een beter doel, maar dit is het doel van een christen. Dit is onze bestemming. En zeker met die dankbaarheid kunnen wij soms te makkelijk zeggen, ja, die dankbaarheid, ellendeverlossing, dankbaarheid, die dankbaarheid is nodig om goede werken te doen. En dan wordt dankbaarheid eigenlijk een soort opstapje naar iets wat nog beter is en nog rijker, namelijk goede werken. Maar zo is het niet. Dankbaarheid, gemeente, is onze bestemming. Is onze bestemming. Dat is de hemel op aarde. Als er een moment mag zijn dat je God dankt, oprecht dankt, voor wat hij ook geeft, dan ben je eigenlijk al een beetje in de hemel. Waar wil God ons naartoe hebben? Waar gaat het christelijke geloof over? Over blijdschap, over dialoog met God, over dankbaarheid. Wat geen oog gezien heeft, geen oor heeft gehoord, wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, wat God heeft weggelegd. Blijdschap. Gesprek met God. Aanwezig zijn bij God. Dankbaarheid. Dat is de wil van God. Nou, gemeente, als dat de wil van God is, dan wil God ook dat wij ons daar nu op aarde als het ware in oefenen. Dit is iets wat God voor ons wil in de toekomst, maar ook iets wat God van ons wil in dit leven. Als dat onze bestemming is, als wij daarheen op weg zijn, dan zegt God nu al, verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles. Ja, dus het is het vergezicht, het is het ideaal, het is de eeuwigheid, het is de toekomst. Maar het is ook het startpunt. Het is ook tegelijk het begin van het christelijke leven. Het is waar wij nu staan. En elke gelovige, elke christen krijgt deze oproep. Het is een soort basishouding. Dat God van ons vraagt wat ons overkomt en wat er ook gebeurt in dit leven. Wat wij ook meemaken. Dat we als het ware, mag ik het zo zeggen, de gewoonte ontwikkelen, een bepaalde reactierichting hebben om te antwoorden met blijdschap, met bidden en met dankbaarheid. Om altijd blij te zijn. Ook nu al, in dit leven. Om zonder ophouden te bidden. Om in alles, in alle omstandigheden God te danken. Zo alleen, gemeente, houden wij het einddoel voor ogen. Hoe houden wij het einddoel, de bestemming van een christen, de hemel, in het oog? Ja, door het in het oog te houden. Als wij weten dat de hemel bestaat uit blijdschap, dialoog en dankbaarheid, dan moeten wij in dit leven altijd blij zijn, bidden zonder ophouden en danken in alles. Want dat is de wil van God. Dat is wat Hij van ons, wat Hij voor ons bestemd heeft in de toekomst. De wil van zijn besluit, maar het is ook de wil van zijn bevel, van zijn oproep om zo te leven. En zo komen we bij onze derde gedachte. We hebben gezien dat het woorden zijn in onze tijd, in onze samenleving, zijn ze actueel en belangrijk. We hebben gezien dat het woorden van God zijn, omdat Hij dit wil. En het zijn woorden voor ons. Want gemeente, we hebben in de eerste en tweede gedachte van alles gehoord en beluisterd en de context een beetje bezien van die brief toen en onze eigen tijd. Maar uiteindelijk staan er gewoon drie opdrachten. Drie oproepen, drie geboden die God ons geeft. Verblijd u, bid, dank. En wij mogen niet naar huis gaan vanavond als we niet deze drie oproepen en geboden ook als oproepen en geboden van God hebben gehoord en aanvaard persoonlijk voor ons. Maar gemeente, laat ik het zo zeggen. Als dit de drie kenmerken zijn van een christen die op weg is naar de hemel, die zich voorbereidt op eeuwige blijdschap, op de nabijheid van God, het bidden en op de dankbaarheid, dan kunnen we ook ons eigen leven daarnaast leggen. Ben ik op weg naar de hemel? De weg naar de hemel is een weg van blijdschap, bidden en dankbaarheid. Als dat er nu niet is in ons leven, als je nu nooit blij bent om wat God geeft, als je eigenlijk nooit bidt, als je niet dankbaar bent, ja, dat is de weg naar de hel. Want de hel, gemeente, is een plaats van ondankbaarheid, waar niemand bidt, waar niemand blij is. Leg je leven er eens naast. Hoe vaak ben ik blij? Hoe vaak bid ik? Hoe vaak dank ik? God vraagt het van ons. Als dit de kern is van het christelijke geloof, en als een christen gehoorzaam wil zijn aan God, gemeente, dan moeten we zeker gehoorzaam zijn aan deze drie oproepen. Nou, wat zegt God tegen ons? Ten eerste, verblijd je altijd. Luister naar die woorden. Verblijd je altijd. Ook in moeilijke omstandigheden. Ook als het leven zwaar is. Ook als het verdriet over je heen golft. Ook in rouw en gebrokenheid. Paulus zegt het in hoofdstuk 4. Als hij weet dat de mensen ook daar de gebrokenheid meemaken. Dan zegt hij in vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Hij geeft ruimte aan verdriet. U mag bedroefd zijn. Maar wees het niet als degene die geen hoop hebben. Die woorden betekenen niet, hè, dat je ziet dat soms nog wel eens in een rouwadvertentie. Wij treuren, maar niet als degene die geen hoop hebben, staat er dan boven. En dan lijkt het een beetje alsof de nabestaanden zeggen, nou ja, we hopen dat de overledene goed heen is, maar dat wordt er niet mee bedoeld. Wij zijn bedroefd, maar niet als de anderen die geen hoop hebben om onze geliefde weer terug te zien in de hemel. Dat is de hoop. We zijn verdrietig, maar wij hopen dat die ander ons vooruit is gegaan, vooruit is gereisd. En wij zullen er achteraan reizen. En wij zullen hem of haar weer zien. We hebben die vaste hoop. Ja, er is verdriet. We zijn bedroefd. Maar niet als degene die geen hoop op weerzien hebben. Nou, zo klinken deze woorden naar ons gemeente. En niemand van ons heeft een leven zonder verdriet en zonder gebrokenheid. En al dat verdriet en dat rouw dat spreekt tegen ons. En we horen die stemmen. En we horen de stemmen van onze emoties en onze gevoelens en onze herinneringen. Maar gemeente, we moeten niet alleen naar onszelf luisteren, we moeten ook tegen onszelf praten. En we moeten tegen onszelf zeggen, verblijd je altijd. Ja, ik zit in moeite, ik heb moeilijke omstandigheden. Maar ik verblijd mij voor de toekomst. Ik weet het, wat mij overkomt, maar ik verblijd mij over dat wat sterker is, wat blijvend is, wat niet verandert met de omstandigheden en op en neer golft. Ik weet het dat het leven donker kan zijn en zwaar, maar ik weet dat het voorbij gaat. En ik weet dat Jezus terugkomt. En ik weet dat het licht zal komen. En daarom zeg ik tegen mijzelf, verblijd je altijd. En we luisteren naar die andere, die tweede opdracht. Bid zonder ophouden. In elke situatie, gemeente, mogen wij dus bidden. Je hoeft nooit te stoppen. Je mag altijd bidden. Er is geen één situatie waarin je zegt, nou hierin kan ik niet bidden. Dus dit is de oproep om onszelf daarin te oefenen. Ja, als er dingen zijn die in gedachten binnenkomen, om erover te bidden. Misschien zijn er zorgen in je leven. Misschien pieker je. Dan maak van die piekeringen een gebed. En leg het voor aan God. Ik pieker over die kleine, die onbenullige, die onbelangrijke dingen. Ja, maar bid zonder ophouden. Niets is te klein om bij God neer te leggen. Niets is te groot om bij God neer te leggen. Niets is te zondig om bij God neer te leggen. Ja, maar dominee, ik heb zo last van afdwalende gedachten. Als ik aan het bidden ben, dan vliegen mijn gedachten alle kanten heen. Nou, dan bid je toch daarvoor. Als jouw gedachten afdwalen naar wat of wie dan ook, dan is dat blijkbaar voor jou belangrijk en dan ga je daarvoor bidden. En dan heb je gedachten er weer bij. Dat mag, bid zonder ophouden. Misschien moet je aan mensen denken, zo een moment. Heere God, ik bid voor hem, ik bid voor haar. Alles mogen we bij de Heere neerleggen, zonder ophouden. We hebben die prachtige psalm gezongen, 121. De wachter Israël sluimert niet. Of het nu dag is, of dat het nu nacht is. We kunnen altijd bij God terecht. Bij God geldt geen sluitingstijd. We mogen God aanroepen als de alwetende die onze harten kent. We mogen hem aanroepen als onze Vader die ons beschermen wilt. We mogen hem aanroepen als de rechter. Wanneer ons onrecht overkomt, we mogen hem aanroepen als de Heere die heel de wereld regeert en de toekomst leidt. We hebben altijd aanleiding, altijd reden, altijd vrije toegang tot de troon van de genade. Ook vanavond, als je hier zit en naar de preek luistert, mag je zo een kort gebed opzenden. Net wat er in je hart naar boven komt. Bid zonder ophouden. Zo is God gemeente. Dat wij hem mogen kennen. Zoals een vriend zijn vriend kent. Dat is de hemel. Dat is onze toekomst. Dat we bij God zullen zijn. Zo dichtbij. Dat hij alles van ons kent. Alles van ons weet. Dat alles wat in ons hart opkomt. Geheiligd is, goddelijk is. Als dat onze toekomst is, dan willen we toch Dan willen we toch luisteren naar deze oproep. Dit is de wil van God. Hij wil het, gemeente. Het is hem aangenaam dat wij tot hem komen. Hij verlangt ernaar om je stem te horen. En dan het derde. Dank God in alles. In alles, gemeente. In alle omstandigheden. In welke situatie je vanavond ook bent. Heb je meer dan genoeg reden om God te danken. Er staat niet dank God voor alles, hè. Er staat dank God in alles. Want er zijn dingen die onveranderlijk zijn. De situaties en omstandigheden kunnen veranderen. Maar sommige dingen, gemeente, veranderen nooit. En daar mogen wij God dus altijd in alle omstandigheden voor danken. Zal ik er een aantal noemen. Dank God voor zijn Zoon. God gaf zijn Zoon aan deze wereld. Dank God voor zijn Heilige Geest. God gaf ook zijn Geest aan deze wereld. Dat verandert nooit. Dat zijn heilsfeiten. Wat onze omstandigheden ook zijn. Maar dit verandert niet. Dank God voor de belofte van het evangelie. Dat ieder welkom is. En wie ook maar tot Jezus komt, zal hij niet uitwerpen. Wat je situatie ook is. Maar hier mag je God voor danken. Dank God voor de wedergeboorte. Onze Dordtse leerregels zeggen dat terecht. Dat wij de God eeuwige dank voor verschuldigd zijn. Als God ons hart veranderd heeft. Het is niet minder groot en minder bijzonder dan de schepping van de hele wereld. Dank God voor de wedergeboorte. Als je wedergeboren bent, zal niets dat meer terugdraaien. Geen omstandigheid kan dat veranderen. Dank God voor de gaven van geloof, hoop en liefde. Want het zijn gaven van God. En de gaven van God zijn onberouwelijk. Dank God voor de vergeving van de zonden. De zonden van vroeger. De zonden van vandaag. En zelfs de zonden van de toekomst die nog komen gaan. God belooft aan ieder die gelooft dat alle zonden vergeven zijn. Is dat geen reden om God te danken in elke situatie? Dank God dat hij niet laat varen het werk dat zijn hand begon. We kunnen hem zo teleurstellen. Er kunnen zoveel dingen in ons leven gebeuren waarvan we zelf zouden zeggen, bij wijze van spreken, als ik God was, dan zou ik er nu mee stoppen. Maar God zegt, ik zal niet laten varen het werk dat mijn hand begon. Het goede werk dat hij in u begonnen is, zal hij voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Dank hem ervoor. Dank God voor het verbond dat hij met ons en onze kinderen heeft opgericht. Dat eeuwige verbond, dat vaster is dan de bergen. Dank hem ervoor. Dank God dat alle dingen medewerken ten goede. Alle dingen medewerken ten goede. Voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Ook die dingen die ons verdriet en pijn en rouw en gebrokenheid opleveren, zal God laten meewerken ten goede. Dank hem voor deze belofte. Dank God voor de vreugde van vers 16. Dank God dat wij geen vreugdeloos en grijs en grauw leven hoeven te leiden. Maar dat wij blijdschap hebben en het vooruitzicht dat ons streelt. Dank hem voor vers 17. Dat wij mogen bidden zonder ophouden. En dat God ons nooit moe wordt en nooit zat wordt. Maar dat als een vader hij op ons wacht en onze stem wil horen. Dank God voor onze toekomst. Het eeuwige leven. Dank Hem. Dat wij mogen weten. Dat dit ons gegeven wordt. Vreugde, dialoog en dankbaarheid. Wanneer kunnen wij dit bidden, gemeente, in alle omstandigheden? Dank God in alles. Dank God in alles. Dank God als het voorspoedig gaat. Maar vergeet niet om God te danken in de tegenspoed. Dank God als je gezond bent. Dank God als je ziek bent. Want er staat dank God in alles. Dank God als je jong bent. Dank God als je oud bent. Dank God in je leven. Dank God als je sterven gaat. Dank God als je de dankbaarheid voelt. Dank God ook als je het niet voelt. Dank God in alles. Dat is de wil van God. Dat vraagt Hij van ons. Als wij gehoorzaam zijn, gemeente. Als wij gehoorzaam willen zijn aan deze God. Laten wij dan gehoorzaam zijn in deze drie dingen. En laten wij zeggen, dank u Heere, dat onze vreugde, dialoog en dankbaarheid niet afhankelijk zijn van onze veranderlijke, wisselvallige omstandigheden. Maar dank u dat het vast ligt in uzelf. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 33. Psalm 33, vers 6 en vers 11. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. En ook vers 11, laat ons alom zijn lof ontvouwen. Psalm 33, vers 6 en 11.